Gemeente, laten we deze dienst beginnen met het zingen van Psalm 63 en daarvan het eerste vers. O God, Gij zijt mijn toeverlaat. Mijn God, U zoek ik met verlangen. Zoras wij het morgenlicht ontvangen bij het krieken van de dageraad. O Heer, mijn ziel en lichaam hijgen en dorsten naar U in een land dat dor en mat van droogte brandt, waar niemand lafenis kan krijgen. Psalm 63, vers 1. Het Bijbelgedeelte wat we willen lezen deze middag is Psalm 42. Maar vooraf doen we belijdenis van ons geloof met de woorden van de 12 artikelen. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de Maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden. Opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar Hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Lezen we nu Psalm 42. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Gelijk een hert schreeuwt naar de waterstromen, alzo schreeuwt mijn ziel tot U, o God. Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God. Wanneer zal ik ingaan en voor Gods aangezicht verschijnen? Mijn tranen zijn mij tot spijze, dag en nacht. Omdat zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Ik gedenk eraan en stort mijn ziel uit in mij. Omdat ik placht heen te gaan onder de scharen. En met hen te treden naar Gods huis. Met een stem van vreugdegezang en lof onder de feesthoudende menigte. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en zijt onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. O mijn God, mijn ziel buigt zich neder in mij. Daarom gedenk ik uwer uit het land van de Jordaan en Hermon uit het klein gebergte. De afgrond roept tot de afgrond, bij het gedruis uw watergoten. Al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goede tierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn. Het gebed tot de God mijns levens. Ik zal zeggen tot God, mijn steenrots, waarom vergeet gij mij? Waarom ga ik in het zwart vanwege des vijands onderdrukking? Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn medepartijders. Als zij de ganse dag tot mij zeggen, waar is uw God? Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God.
Gemeente, zingen we nu verder van Psalm 81, het 12e vers. Opent uw mond, eist van mij vrijmoedig op mijn trouwverbond. Al wat u ontbreekt, schenk ik, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. We noemden nu Psalm 81, vers 12. Gemeente, vanmiddag wil ik met Gods hulp u een preek lezen van dominee G.J. van Aalst. En wel uit het boek der Psalmen, Psalm 42, vers 12, waar Gods woord en onze tekst al dus luidt. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. Maar vragen we eerst om een zegen over ons samen zijn. Zingen we nu verder van Psalm 42, het 6e en het 7e vers. Ik zal tot God mijn steenrot spreken. Waarom, Heere, vergeet gij mij? Ik ga in het zwart door rouw bezweken om eens vijands dwingeladij. die mij hoont, mij het hart doorboort, dat gestaag deze lastering hoort. Waar is God op wien gij bouwdet, en aan wien ge uw zaak vertrouwdet? We noemden nu Psalm 42, vers 6 en vers 7. beschrijven boven de overdenking een tweegesprek met de eigen ziel. We staan stil bij ten eerste een vraag, ten tweede een opwekking en ten derde een belijdenis. Dus een tweegesprek met de eigen ziel. In de eerste plaats letten we op een vraag. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En wat zijt gij onrustig in mij? In de tweede plaats letten we op een opwekking. Deze bestaat slechts uit drie woorden, hoop op God. In de derde plaats staan we stil bij een belijdenis. Want ik zal hem nog loven, hij is de menigvuldige verlossing, mijns aangezichts en mijn God. Ten eerste een vraag. Psalm 42 en 43 vormen een zekere eenheid. De woorden van onze tekst komen in beide psalmen drie keer voor, tenminste. Het zijn bijna dezelfde woorden, want er is toch een duidelijk verschil. Dat zal in deze overdenking wel duidelijk worden. We lezen in Psalm 42 vers 6a, evenals in Psalm 42 vers 12 en Psalm 43 vers 5, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Hoop op God, want ik zal hem nog loven. Tot hiertoe is het hetzelfde, maar daarna wordt het iets anders. In Psalm 42 vers 6 vervolgt de dichter, voor de verlossingen zijns aangezichts. In Psalm 42 vers 12. En Psalm 43 vers 5 lezen we, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts en mijn God. We lezen in genoemde teksten een refrein, iets wat steeds terugkomt. Dat is niet iets wat één keer beleefd wordt, wat hier genoemd wordt, stempelt het hele leven van Gods kerk. In al het op en neer, in vrees en hoop, in duisternis en licht, in storm en stilte. In het versje dat onze kinderen wel kennen, het hijgend hert der jacht ontkomen, schreeuwt niet sterker naar het genot van de frisse waterstromen, dan mijn ziel verlangt naar God, klinkt het zielsverlangen naar de Heere. Om verschillende redenen horen Psalm 42 en 43 bij elkaar. Ze zijn een soort tweelingpsalm, omdat ze bij elkaar horen vanwege het refrein van onze tekst. Wat ook opvalt is dat Psalm 43 geen opschrift heeft en Psalm 42 wel. Het opschrift luidt een onderwijzing. Een onderwijzing is eigenlijk een gedicht om onderwijs te geven, een leergedicht. De bedoeling is dat we er iets uit leren met het hart. Het is een onderwijzing voor de opperzangmeester. Wat is een opperzangmeester? Dat is degene die leiding moet geven aan het zingen tijdens de eredienst. Voor de opperzangmeester wil zeggen dat het gedicht aan hem wordt opgedragen. Het gaat hier om de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Weten jullie het, jongens en meisjes, wie is Korach? Korach is een achterkleinzoon van Levi. Hij is dus iemand uit de stam van Levi. Dat is dezelfde stam als de stam van Mozes en Aaron. Jullie kennen de geschiedenis. Korach, Datan en Abiram zijn opgestaan tegen het wettige gezag. Daarom zijn ze door de Heere naar de hel verwezen, vreselijk. Maar dat is opmerkelijk, het nageslacht van deze opstandige Korach, het nageslacht van hem, die rechtvaardig ter helle verwezen werd vanwege de opstand tegen God en Mozes, mag dienen in het huis des Heeren. In de tijd dat deze dichter leefde, namen zij een belangrijke plaats in tijdens de eredienst. Met name om te zingen. Dus Psalm 42 en Psalm 43 zijn twee psalmen die door opstandelingen gezongen worden. door mensen wier plaats eigenlijk naar verdienste in de hel is. We zijn het zo gewend dit aan te horen. Een onderwijzing voor de opperzangmeester onder de kinderen van Korach. Dat lezen we vaak, zonder dat we erbij nadenken wat het eigenlijk betekent. We zouden ons toch kunnen afvragen waarom dat nageslacht niet is meegesleept naar de hel. Weet u waarom dat niet is gebeurd? Omdat zij Gods lof en grootheid moeten zingen. Met welk doel? Opdat u geleerd en bekeerd zult worden. Opdat u zult meezingen. Psalm 42, de psalm van het hijgend hert, valt eigenlijk in twee delen uiteen. De eerste 6 versen en de versen 7 tot en met 12. Beide delen eindigen met de woorden: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dus de onbekende dichter, waarschijnlijk een leviet, is in gesprek. En daarom schreven we onder onze tekst een tweegesprek met de eigen ziel. Een samenspraak, zeg maar. Wij allen hebben een ziel. Weet u dat ook? Misschien zegt u: wat is dat nu toch voor een vraag? Toch vraag ik het u nog een keer. Weet u dat u een ziel hebt? En mag ik u eens vragen hoeveel tijd u deze week hebt besteed aan uw ziel? Ik vraag niet hoeveel tijd u aan uw lichaam hebt besteed. Daar hoeven we niet ijdel voor te zijn. U hoeft uw lichaam niet te verwaarlozen. Maar hoe zwaar weegt de nood van uw ziel? Hoeveel tijd hebt u besteed aan uw onsterfelijke ziel, die behouden of verloren is? Er zijn maar twee mogelijkheden. Weegt de ziel? Deze leviet weet dat hij een ziel heeft. Hij spreekt samen met zijn ziel. De jonge McChain deed dat ook. Hij vroeg: mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? McChain wist dat hij een ziel had, al was hij nog maar 20 jaar oud. Die ziel woog hem. De eeuwigheidsbestemming van zijn ziel was de nood van zijn leven. Spreekt u ook wel eens met uw ziel? De eenheid tussen man en vrouw in het huwelijk is, als het goed is, innig. De eenheid tussen twee vrienden of twee vriendinnen is innig. Maar de eenheid tussen mij en mijn ziel is nog inniger. Hier is sprake van een tweegesprek, een vraag aan de ziel. Als in ons tekstwoord de vraag staat: wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dan wijst het erop dat de ziel neergebogen is. En als gevolg daarvan is de leviet onrustig. Waarom toch? Wat is de oorzaak dat hij zo neergebogen is? Hij vraagt aan zijn ziel: waarom zijt gij zo onrustig? Welke last drukt u zo ten neer? Geef daar eens antwoord op. Hij eist als het ware een antwoord van zijn ziel. Uit het tekstverband kunnen we antwoord geven op de vraag: o mijn ziel, wat buigt ge u neder? Waartoe zijt ge in mij ontrust? We zullen een paar voorbeelden noemen en gaat u maar na of u mee kunt komen. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? De dichter is God kwijt. Daarom is hij zo neergebogen. Hij doorleeft het godsgemis. De Heer is zo ver weg, zo nameloos ver weg. De dichter bevindt zich in het noorden van het land Kanaan, daar waar de Jordaan ontspringt, waar je de toppen van de Hermon kunt zien en waar het klein gebergte is. Hij is op de plaats die tegenwoordig de Banjas wordt genoemd. Daar is heel veel water. Je ziet er watervallen, meertjes en stromen, hele watermassa's vallen naar beneden. Die stromen in de richting van de Jordaan. Overal is water. En Jeruzalem, Sion, de plaats van Gods gunst en gemeenschap, is zo ver weg. De dichter moet God missen. Dat is het eerste waarom zijn ziel zich terneerbuigt. Dus het antwoord op de vraag, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, is omdat ik God kwijt ben. Omdat zijn aangezicht niet in gunst tot mij gewend is. Omdat Gods hand tegen me is. Omdat ik vergeten ben. Omdat ik verlaten ben. In Psalm 43 roept hij zelfs, omdat ik door de Heere verstoten ben. Een tweede oorzaak waarom hij zo neergebogen en bedrukt is, is het honen van zijn vijanden. In Psalm 43 wordt gesproken over mannen van bedrog en onrecht. Dat zijn mannen die God niet kennen, mensen die hem niet vrezen. Voor de dichter zijn dat benauwers van alle kanten. Hij verkeert in een heidense, vijandige, vreemde omgeving. En voortdurend klinkt het daar, waar is uw God? Zijn vijanden weten wel dat een Godvrezende Jood zo hoog kan spreken van Gods genade, van zijn gunst, van zijn hulp, van zijn ontferming en van zijn gemeenschap. Dat weten die benauwers wel. En nu vragen ze aan deze vreemdeling, daar in het noorden, bij de watervallen van de Jordaan, nou, waar is nu uw God? O, wat doet dat een pijn. Waarom? Omdat het een pijnlijke waarheid is. De vijanden hebben eigenlijk gelijk als ze vragen, waar is uw God? En toch, al hebben ze gelijk, de dichter kan het niet verdragen. Lees maar. Met een doodsteek in mijn beenderen honen mij mijn wederpartijders. Het gaat hem door merg en been. De ganse dag zeggen ze tegen hem, waar is uw God? Het houdt maar niet op. De taal van de spotters gaat de hele dag door. Daar komt nog bij dat de dichter niet kan aanwijzen hoe de Heere zijn gunst toont en hoe hij zijn gemeenschap mag ervaren, want hij mist dat alles op dit ogenblik. De vijanden hebben gelijk, maar toch. Ze tasten met hun honen spreken niet alleen de dichter aan. Hun woorden, hun zwaard en dolksteken tasten het wezen van God aan. En dat kan deze Korachiet niet verdragen. Daarom buigt hij zich neder. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Is er nog meer reden? O ja, nog veel meer. Er zijn zoveel redenen waarom de kerk neergebogen over de aarde gaat. Maar we beperken ons tot ons tekstgedeelte. Eén ding willen we nog noemen. Hij zegt, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Ziet u, in gedachten die dichter bij de Banyas, zal ik maar zeggen, waar de watervallen naar beneden storten, waar al die watervallen van het gesmolten water van de Hermon in de richting van de Jordaan stromen, ziet u het water naar beneden kletteren? Het stroomt en het bruist en het houdt maar niet op. Al dat water, dag en nacht, hij is omgeven door neerstortende watermassa's. Weet u wat deze Korachiet daarin ziet? Het is een beeld van hoe het is in zijn eigen leven. Zo is het in zijn leven ook als het gaat om Gods ongenoegen, om de zonden en om druk en kruis, smart en moeite, pijn en ellende. Het houdt maar niet op. Het komt voortdurend van boven op hem af, onophoudelijk, kruis na kruis, druk na druk. Het stroomt maar door, dag en nacht. Zoals de waterstromen stromen, zo stromen de oordelen, de ellende en de verdrukkingen hem van boven toe. Hij roept uit, al uw baren en uw golven zijn over mij heen gegaan. Hij voelt Gods straffende hand. Wacht even, al uw baren en golven, maar dat is niet waar. Dat kan nooit waar zijn, dat die neerstortende watermassa's ervaren worden als een onophoudelijke druk en een voortdurend kruis van boven, dat zal waar zijn. Maar Leviet, er is er maar één die kan zeggen, al uw baren en uw golven, ziet u dat? Hier klinkt ineens de stem van de Messias. Misschien heeft de dichter het wel ongewild uitgesproken, maar door de drijving van de Heilige Geest is het toch gebeurd. Er is er maar één die gezegd heeft, al uw baren en uw golven. Lees het maar na in Matthäus 26 en in Marcus 14. Daar klinkt eigenlijk de klacht van Psalm 42 uit de mond van de Messias. Mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. Dus bidder, u spreekt over kruis na kruis. U spreekt over uw straf, over golven en baren die uw benauwde ziel vervaren. Maar dat zijn niet al Gods golven. Er is er maar één die in Gethsemane kan spreken over al uw golven en uw baren. Dat ene woordje al maakt de tekst messiaans. Het is de taal van de middelaar, Sions vloekdragende borg en middelaar, die hier in de taal van Psalm 42 verschijnt, in de diepte van de vernedering. Wat is ten diepste het antwoord op de vraag, wat buigt gij u neder, o mijn ziel? Dit, omdat ik Sions borg mis, omdat ik de Messias mis, daarom is mijn ziel onrustig in mij. We hebben drie dingen genoemd en dat alles geeft onrust, kent u dit? Hier zoeken, daar proberen, dat doen, dat laten, daar eens vragen, onrust, onrust. En die onrust wordt alleen maar groter. Gods hand is dag en nacht zwaar op u, bij de dichter ook. Er komt steeds meer rusteloosheid en verwarring van binnen. Zeker als hij eraan denkt hoe het vroeger is geweest. Het was vroeger zo anders. Toen stond hij in Gods heiligdom, in het verre Jeruzalem. Toen hij daar de lof Gods uitzong. Toen hij met de feesthoudende menigte opging naar Gods huis. Toen de liederen van Sion bij het altaar op zijn lippen waren. In het uitzien naar het bloed van het Nieuwe Testament, toen was er rust, vrede en gemeenschap. Als hij het heden vergelijkt met het verleden, dan wordt de onrust alleen maar groter. Hij is onrustig omdat hij niet kan opgaan naar Gods huis, omdat hij het volk van God zo mist, omdat hij het heiligdom God zo mist, omdat hij de gemeenschap met God zo mist, omdat hij de dienst der verzoening zo mist, omdat hij de kracht van het zoenbloed zo mist, dat alles maakt hem zo onrustig. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? We hebben u enkele oorzaken genoemd. Kunt u meezingen met het hart? De eerste gedachte, vers 12a, was een vraag. Nu gaan we in het tweegesprek met de eigen ziel naar vers 12 midden. Een opwekking. Het is alsof we de leviet horen zeggen, o mijn ziel, nu zal ik je antwoord geven. Nu zal ik eens wat tegen je zeggen. Ik ga je geen duw geven om je nog wanhopiger te maken. De Satan wil tot de grenzen van de wanhoop brengen. De benauwers starten de heilige en dienenswaardige God en maken hem verdacht. Dat alles doorleef je als doodsteken in je ziel. O mijn ziel, ik zal geen lange preek houden. Ik zal maar drie woorden tegen je zeggen. Ik ga niet spreken over je eigen kunnen, je eigen doen, je eigen plichten, je eigen werken. Nee, niets van dat alles. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Ik wil je opwekken, aansporen, hoop op God. De berijmde psalm heeft dat zo terecht verwoord, kinderen, weten jullie het? Hoop op God slaat oog naar boven. Zo staat het niet in de onberijmde psalm, maar het is wel een passende toevoeging, een juiste verklaring. Wat is hoop? Wij gebruiken het woord hoop heel vaak. We zeggen bijvoorbeeld, ik hoop het. We bedoelen dat dan in de zin van, het is niet zeker, het zou wel eens kunnen. Maar dat is de betekenis van hopen in de Heilige Schrift niet. Wat schrijft Paulus in de brief aan de Hebreeën? Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt en een bewijs der zaken die men niet ziet. Het geloof ziet wel, maar niet met uitwendige ogen. Het geloof ziet met zielsogen. Het geloof ziet met geloofsogen, met inwendige ogen. En het geloof hoort met geopende oren het getuigenis des Allerhoogsten. Het geloof hoort het getuigenis van de geest in het hart. Waar hoopt deze leviet op? Waar hoopt u op? Is uw hoop gevestigd op het feit dat u toch niet ontkennen mag dat er wat in uw leven gebeurd is? Hoopt u op het verleden? Of hoopt u op God? De hoop is de tweelingbroer van het geloof. Die twee horen bij elkaar. Hoop is eigenlijk het geloof voor de toekomst, ook al zie ik er niets van. Misschien zie ik nu zelfs wel het tegendeel. Hoop wordt wel vergeleken met een anker. Wat is een anker? Ja, dat is iets wat bij een schip hoort, zegt u. Is dat anker tot versiering? Nee. Een anker is niet om mee te pronken, maar om te gebruiken in de storm. Het anker wordt gebruikt als alles naar de afgrond dreigt te gaan. Een anker wordt gebruikt als het nood is, als de golven huizenhoog zijn. Dan wordt het anker van de hoop gebruikt. In de wedergeboorte wordt het beginsel van het geloof geplant. Maar wordt ook het beginsel van de hoop gewerkt. Alleen, het moet geoefend worden. Het moet niet als een sieraad meegevoerd worden op een vlakke zee, maar het anker der ziel moet geoefend worden in de praktijk van de strijd. Het anker moet buiten boord geworpen worden tijdens de storm op zee. Het moet niet binnen boord blijven, maar het moet overboord. Dat anker moet hechten, dat anker moet in de golven, in de diepten, in de grond. Oftewel, het moet grond hebben, toch? Hoop moet grond hebben. Het hopen op God is niet het hopen op een rietstok, waardoor je hand doorboord wordt als je daarop steunt. Nee, zo is het niet. Alles wat buiten God aangegrepen wordt als hoop, dat doorpriemt onze hand. Alles wat buiten Christus aangegrepen wordt als de grond der hoop, dat zal ons jammerlijk doen vergaan. De hoop waar hierover gesproken wordt, is ook geen zandhoop. Als je op een zandhoop gaat staan, zakt de hele hoop in elkaar. Er blijft niets van over. Alles buiten de steenrots Christus is een zandhoop. En als hier gezegd wordt, nadat gevraagd is, wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij, hoop op God, dan zegt de leviet precies genoeg. Meer is niet nodig en met minder kan het niet. Hoop op God. We zien hier de wisseling in het leven der genade. Hoop op God, wat wordt daarmee bedoeld? In deze psalm zijn verleden, heden en toekomst nauw met elkaar verbonden. Dat hebben we al gezien. Nu storten de waterstromen van Gods oordelen en toren over de ziel. Zo voelt die leviet zich daar in het noorden van Kanaan. Maar zo is het niet altijd geweest. We hebben u al voorgehouden hoe het in het verleden geweest is. Luister maar. Er staat in het voorafgaande, ik gedenk daaraan en stort mijn ziel uit in mij. Wat is dat? Uitstorten. Dat is hetzelfde als wat Hanna deed toen ze in het heiligdom was. Ze stortte haar ziel uit en er bleef geen druppel over. De Heere moest alles weten. Hij mocht ook alles weten. De dichter zegt, en stort mijn ziel uit in mij, ik ben zo nameloos leeg. Dat is uitstorten. Hij is bezig zijn ziel uit te storten. Er mag en moet niets achterblijven. De laatste druppel moet uitgestort worden. Niets mag God voor God verborgen blijven. Ik gedenk daaraan. Wat denkt hij aan? Aan het verleden. Aan wat? Hij denkt aan de dagen dat hij gewoon was heen te gaan. Onder de scharen, de mensen die optrokken naar Jeruzalem. Hij was eraan gewend om met hen te treden naar Gods huis. Met een stem zingend van vreugdegezang en lof. Onder de feesthoudende menigte. Ziet u deze Korachiet staan? Ziet u hem de lof des Heren zingen? Dat is nu verleden tijd. Dat schijnt allemaal voorbij. In vers 6 heeft hij ongeveer hetzelfde gezegd als in vers 12. Maar toch anders. Daar zouden we nog op terugkomen. Wat is het verschil? In vers 6 horen we. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel? En zijt onrustig in mij, hoop op God, want ik zal. Hier zegt hij, vroeger stond ik te zingen van lof en aanbidding, onder Gods gunst, nu ben ik neergebogen en onrustig. En toch voegt hij eraan toe, ik zal hem nog loven. Vroeger waren de eer Gods en de naam Gods op zijn hart gebonden. Nu zijn er golven en baren. En de toekomst? Lof. Ik zal hem nog loven. Ja, maar wat is de grond daar dan voor? Hoop op God. Want ik zal hem nog loven voor de verlossingen zijns aangezichts. Er wordt dus gesproken over verlossingen zijns aangezichts. In vers 12 lezen we over mijn aangezicht. In vers 5 van Psalm 43 staat ook mijn aangezicht. In vers 6 worden die verlossingen bij God vandaan ervaren. Daar zegt de dichter echter nog niet, en mijn God. Dat zegt hij later wel in vers 12, in onze tekst en in vers 5 van Psalm 43. Maar niet in vers 6 van Psalm 42. In vers 6 ontbreekt mijn God. Vandaar, en ik hoop dat het verstaan mag worden wat we daarmee bedoelen, dat de klacht in vers 7 en 8 weer doorgaat. Er vindt dus een tweegesprek plaats en het komt nog niet tot mijn God. Kijk, dat mijn God is het fundament van de hoop. En wat doet de dichter dan om die hoop te mogen beoefenen? Hij giet alles uit voor Gods aangezicht. Wat de vijanden zeggen, zegt hij tegen de Heere. Hij spreekt met God in gebedsvorm. Hij spreekt over God in belijdenisvorm. Dat is een eenheid. Dat loopt in elkaar over. Dat wisselt elkaar af. Daarom, als er gezegd wordt, hoop op God, dan is dat gefundeerd in de God van het verleden. In de God die dezelfde blijft. In de God die niet verandert met de omstandigheden en de gevoelens. Hij is de God die zijn trouw houdt en eeuwig leeft. Hij is de God die zijn licht en waarheid nederzendt opdat die lijden zullen. Hij is de God die zijn enige geliefde zoon de naam gegeven heeft, wonderlijk, raad, sterke God, vader der eeuwigheid, vredevorst. Die God is in Christus Jezus het voorwerp van mijn uitzien. Als ik mijn ogen naar boven sla en het van hem alleen verwacht. Hoop op God. Hij slaat het oog naar boven en werpt het anker buiten het schip. Nieuwtestamentisch zou er nog veel meer te zeggen zijn over dit anker der hoop in het binnenste heiligdom. Het ziet op het werk van Christus. Die onze hoop is. Het ziet op zijn priesterlijke werk in het binnenste heiligdom. Dienend als enige hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Hij heeft in de dienst der verzoening in het heiligdom de grondslag voor Sion gelegd. Zodat zij hun anker mogen werpen op de volheid van zijn verdiensten. Dat is mogelijk omdat hij niet alleen heeft uitgeroepen, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe, maar ook, het is volbracht. Hij heeft naar waarheid uitgeroepen, al uw baren en golven zijn over mij heen gegaan. Maar de Heere zal desdaags zijn goedertierenheid gebieden. En desnachts zal zijn lied bij mij zijn, het gebed tot de God mijns levens. Hij heeft niet te vergeefs uitgeroepen, mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? Want daarom mogen en zullen al zijn ellendigen hopen op God, in hun schreeuwen naar God, hun dorsten naar God, gaat hun hart uit naar de hoop van Sion, Christus Jezus. Ten derde een belijdenis, vers 12b, vervolgt met het woordje want ik zal, toekomst, hem nog loven. Het is er nu ver vandaan. De ziel van de dichter is neergebogen, zijn tranen zijn hem dag en nacht tot spijze en toch. Ik zal hem nog loven, hij weet het zeker, er is grond voor, dat hij hem zal loven, grond, buiten de zondaar. Want de Heere is zijn steenrots en de steenrots is Christus. Maar waar is God? Boven. Hij doet alles wat hem behaagt. Hij verheerlijkt het werk van zijn vrije genade. En dat is niet een stilstaande stinkende waterpoel, nee. Dat is een levende zee. Daar hoort het op en neer bij. Het is een smalle weg. En bij die smalle weg hoort neergebogen zijn en hopen. Bij die smalle weg hoort onrust en rust. Bij de enge poort hoort duisternis en licht, allebei. Zo is Gods werk. Hij is in het leven van de dichter begonnen. En omdat het Gods eigen werk is, zal hij nooit laten varen wat zijn hand begon. Hij is aan zijn wezen verplicht om getrouw te zijn. Hij is zijn eenmaal gesproken woord kwijt. Het is Gods gewone weg om zo te leiden, door al het op en neer. Daarom zegt de dichter, ik zal hem nog loven. Wanneer? Dat weet hij niet. Hoe? Dat weet hij niet. Zal het nog lang duren? Hij weet het niet. Hij weet alleen, ik zal hem nog loven. Ik zal zijn lof zelfs in de nacht zingen, daar ik hem verwacht. En mijn hart wat mij mocht treffen, tot de God mijns levens heffen. De wateren stromen maar neer. Smart na smart komt op zijn weg en het houdt niet op. Zo is het ook nu, en toch, ik zal hem nog loven. Dan zoekt de dichter een naam voor God, om hem aan te duiden zoals hij is in zijn wezen. Hij noemt hem, hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. De dichter geeft de Heere hier een nieuwe naam, door de inspiratie van de Heilige Geest. Daarom is de naam verlossing met een hoofdletter geschreven. In het woord verlossing hoort u het woord verlosser. Deze verlosser heeft zijn bloed in het binnenste heiligdom ingedragen. Hij kan zeggen, al uw baren en golven heb ik gedragen. Dat zal niet zonder vrucht zijn. De Heere heet verlossing, omdat hij de volmaakte verlossing uitwerkt. Niet alleen verlossing. De dichter zet er nog een woord voor. Hij is de menigvuldige verlossing. Hoort deze diepte van verlatenheid daar ook bij? Ja, die ook. Maar boven die diepte staat hij, die verlossing heet. En zijn verlossing is menigvuldig. Niet alleen in het begin van de weg. Als hij de ogen opent. Als God zonde tot zonde maakt en schuld tot schuld. Zijn naam is verlossing. De ogen worden in de weg van overtuiging en overbuiging gericht op de evangelieboodschap van verlossing. Hij is en blijft de menigvuldige verlossing steeds weer. Hij houdt niet op. Dus hoe groot de duisternis ook is en hoe lang het ook mogen duren, hij komt terug op zijn eigen werk. Want hij heet de menigvuldige verlossing. Zo heet hij en zo is hij. Het is niet slechts een eenmalige verlossing, nee, de menigvuldige verlossing. De dichter slaat het oog naar boven, naar de menigvuldige verlossing, die niet ophoudt om zijn verlossingen keer op keer te tonen. Hij houdt niet op met de uitlatingen van zijn liefde in de verlosser te tonen, de verlossing in het bloed des kruises. Wat is het eigenlijk een wonderlijke uitdrukking? Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. In vers 6 gaat het over zijns aangezichts. Dus die verlossingen komen van het aangezicht Gods vandaan. Die verlossingen worden voor het aangezicht Gods uitgewerkt. Zijns aangezichts. Maar hier zegt de dichter mijns aangezichts. Dat is persoonlijk toegepast en dichterbij gebracht. Een van de verklaarders zegt, als vroeger een smekeling voor de koning kwam, dan boog hij zijn aangezicht ter aarde. Die man die boog zo diep, dat je zijn gezicht eigenlijk niet meer kon zien. Dan wachtte hij tot de koning een teken gaf, een wenk, een woord, dat hij zijn aangezicht mocht opheffen. Dan wachtte hij tot hij mocht opzien naar de koning. Dus in het buigen in het stof was de smekeling afhankelijk van de vrijmachtige daden en het vrijmachtige spreken van de heerser. Dat is duidelijk, toch? Het was een groot voorrecht en een grote genade als dat aangezicht van die smekeling werd aangenomen. Dat wil zeggen, als hij zijn hoofd mocht opheffen naar de heerser om hem aan te kijken. Het grootste was om te mogen ervaren dat de koning hem goedgezind was en zijn beden zou verhoren. En dat wordt hier nu eigenlijk ook bedoeld. Hij is de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. Dus in mijn neergebogenheid heb ik uitgezien naar zijn spreken en zijn vrijmachtige ontferming. Ik zal mijn aangezicht pas naar boven wenden als hij mijn ziel verkwikt. Dan zal mijn aangezicht getuigen van vrede en blijdschap door zijn ontferming. Vrede in het bloed van de verlosser. Dat brengt tot de laatste woorden. Hij is de menigvuldige verlosser, verlossing mijns aangezichts en mijn God. De watervloeden blijven stromen. En de Heere is nameloos ver weg. De dichter moet God missen, zijn gunst missen en Sion missen. Toch voegt hij eraan toe, en mijn God. Dat is nu het mijnen van het geloof waar zondag 7 van ons troostboek over spreekt. Dan is het waar, ik blijf den Heer verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord. Ik hoop in al mijn klachten op zijn onfeilbaar woord. De ziel zegt, ik zal wachten totdat hij opnieuw een woord spreekt. Tot hij zijn aangezicht in gunst tot mij wendt. Ik zal wachten tot hij zegt, ik ben uw heil alleen. Tot hij zegt, kom, richt uw oog op mij, de onveranderlijke verbonds Jehovah. O mijn ziel, wat buigt gij u neder? Waartoe zijt gij in mij ontrust? Voet het oud verleden, vertrouwen weder, zoek toekomst, in 's hoogsten lof uw lust. Menig werf heeft hij uw druk, doen veranderen in geluk. Hoop op hem, slaat oog naar boven. Ik zal God, mijn God, nog loven. Ik zal, kom, neergebogen Sion, waarom bent u zo onrustig? Moet u het duurzame vrede in Jezus bloed missen, die de discipelen was toegezegd toen Christus sprak? Vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u. Niet gelijkerwijs de wereld hem geeft, geef ik hem u. Uw hart worden niet ontroerd en zijt niet verzacht. Moet u deze vrede missen, omdat u maar niet vordert op de weg? Komt u geen stap verder? Hoop op God, maar zingen we nu eerst van Psalm 42, het 5e vers. Maar de Heer zal uitkomst geven, hij, die 's daags zijn gunst gebiedt. Ik zal in dit vertrouwen leven en dat melden in mijn lied. Psalm 42, vers 5. We hebben met elkaar overdacht een tweespraak met de eigen ziel. Weet jij dat je een ziel hebt, ouderen? Weet u wat dat inhoudt? Is uw ziel behouden of verloren? Er zijn maar twee mogelijkheden, kinderen en jonge mensen. Hoeveel tijd besteden jullie aan je lichaam, 's morgens en 's avonds, tel eens op. En hoeveel tijd besteed je aan je arme, onsterfelijke ziel? Laten jullie je ziel verkommeren? Vergeten jullie je ziel? Spreken jullie wel eens met je eigen ziel? Voor deze dichter is de last van het godsgemis en de last van de vijanden die God tergen zo ondraaglijk. Hij bezwijkt als het ware onder de last van het geen antwoord hebben op de vraag die de hele dag doorklinkt. Waar is uw God? De last van het gemis Gods, het gemis van de gemeenschap en de gunst drukt hem. De last van het levensleed buigt hem ter neer. Daarom roept hij uit, daar uw golven, daar uw baren mijn benauwde ziel vervaren. Wat buigt gij u neder, o mijn ziel, en wat zijt gij onrustig in mij? Alles is hem tegen, inwendig, uitwendig, alles. Hoe is het met ons? Het betreft ons allen. De dichter zegt, mijn ziel stort zich uit in mij. Psalmen geven weer wat de kerk Gods al eeuwen doorleeft. Daarom zijn we zo van harte aan de psalmen verbonden. Spreekt u met uw eigen ziel? Zegt u, mijn ziel, doorziet gij uw lot? Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? De dichter mocht zeggen, hoop op God. Samenvattend kunnen we zeggen dat dit een preek is van drie woorden. Een vraag, een opwekking en een belijdenis. We hebben gesproken over een opwekking, een aansporing, waarbij het niet gaat om eigen kunnen, werken, plichten, verdienen, nee. Het gaat alleen om God, om zijn werk, om zijn verlosser, om zijn onveranderlijke deugden en de verdiensten in hem, die in het binnenste heiligdom het anker der ziel vastmaakt. Om hem gaat het, hoop op God. Het is een geloofsbelijdenis. Ik zal hem nog loven. Ik zal hem opnieuw loven. Dus de eer van God weegt, de naam van God weegt, de deugden van God wegen. Het zijn niet die vormelijke, egoïstische gebeden, waarin het altijd maar om ik draait. Nee, het gaat om de eer Gods, om zijn lof. Want ik zal hem nog loven. Hij is, en dan komt die mooie naam voor God, de menigvuldige verlossing mijns aangezichts. En deze God, o wat een wonder. Daar zal de eeuwigheid voor nodig zijn om dat te bewonderen. Die is nu mijn God. Hebt u geluisterd? Er wordt gesproken over watergolven. Ja, ook het tijdelijke leed is hier niet buitengesloten. Alleen het is niet het eerste. Het is niet het enige. Het gaat in de eerste plaats om het godsgemis. Om Gods gemeenschap, gunst en eer. Daarom zingt de dichter dat deze God een God is van wonderlijke redding. Een God van menigvuldige verlossing. Niet alleen in het leven van zijn kinderen in het verleden. Hij houdt nooit op met het werken van deze verlossing, hoe vast u ook zit. Hij wordt niet minder van het geven. Hij blijft verlossen. Het is net als met de zon. Al schijnt de zon nog zo lang, toch worden de warmtestralen niet minder. Zo is het ook met die menigvuldige verlossing. Smeek dan, o menigvuldige verlossing, verlos ook mij uit de gevangenis van de zonde en de Satan. Volk van God, hoe is het in uw leven met dat mijnen? Met dat mijn God. Psalm 43 eindigt ook met de woorden mijn God. In Psalm 43 lezen we daarom ook van het uitzien naar Gods altaren. Weet u het nog van dat anker, de vastheid van de hoop in het bloed? In het verlies van alles van uzelf ligt het vast in Jezus zoenbloed. Daarom mag het zijn mijn God. Hoe ver kunt u mee in dit mijnen des geloofs? U zult hem toch loven, want het zal waar zijn. Mijn God, u zal ik eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Amen. Heere, wil u dit woord dan uit genade zegenen? Wil u maar schenken dat we het mee naar huis mochten nemen, dat het overdag mocht worden en op de knieën gebracht in de binnenkamer. Hoe het nu is met onze ziel op weg en reis naar de nimmer eindigende eeuwigheid. Och Heere, dan kunt u het uitbreiden en vermeerderen. Wilt ge dan toch uit genade het doen wat u behaagt? Wil u dan ook al onze zonden en onze verkeerlijkheden van deze middag uit genade wegnemen? Maar mogen we ook uw naam danken voor al het goede wat u ons nog kwam te geven. Heere, want u zegt het toch, zonder mij kunt gij niets doen. En Heere, wilt ge dan toch uit genade al het onze maar wegnemen en wil u verzoening doen. Maar gedenk ook uw knecht vanavond. Wil u hem ook alles geven wat hij nodig heeft? Wil u hem toch de bediening van uw geest niet onthouden? En wil u toch maar schenken dat ook hij door uw geest verlicht mag worden, om te spreken naar de zin en mening van uw woord, maar ook naar het hart van Jeruzalem. Gedenk ook de kinderen die gedoopt zullen worden. Heere, wil u erover waken en wil u betonen daarvan af te weten. Ook de doopouders wil u ze alles geven wat ze nodig hebben. En Heere, dan ziet het zo in alles op u en het blijft ook op u wachten. Zie ons dan aan en zie ons betalende borg om zijnentwil alleen. Amen. Zingen we nu nog Psalm 43, het vijfde vers. Mijn ziel, hoe treurt ge dus verslagen? wat zijt gewoon rustig in uw lot, berust in 's Heren welbehagen. Hij doet wel haast uw heilzondagen, uw hoop herleef. Naar zijn gebod, mijn redder is mijn God. Psalm 43, vers 5. Met de bede uit de avondzang. O Vader, dat uw liefde ons blijkt. O Zoon, maak ons uw beeld gelijk. O Geest, zend uw troost ons neer. Drie-enige God, u zij al de eer. Amen.